Dankjewel, Jacob. Geweldig. Nou, ik stond daar op de plek en ik was ook met jullie aan het aanbidden. En ik heb gewoon wat indrukken die ik graag wil delen. Dus ik weet niet of het overkomt, maar dat ga ik doen. Vind je het goed, Jacob? Ja, ja, Jacob geeft toestemming. Hij weet nog niet wat ik ga zeggen. Maar. Ik heb het idee dat er een nieuwe tijd komt voor een aantal mensen. En in nieuwe tijd is het heel belangrijk om even terug te kijken naar het oude en te denken van oké, ik heb dat vroeger zo gedaan, maar God heeft blijkbaar een nieuwe tijd voor mij, dus dan moet je dingen ook op een nieuwe manier doen. Het kan best zijn dat er misschien wat mensen zeggen hier van, ik moet gewoon ergens anders zijn. Maar wees niet bezorgd als dat gebeurt, voor degenen die overblijven, want er komen heel veel nieuwe mensen terug. Dat heb ik echt sterk op mijn hart. Maar die nieuwe mensen die kun je niet bereiken op de manier zoals je het altijd geprobeerd hebt. Dus je moet ook zoeken naar nieuwe wegen. Goed? Nog steeds yes, Jacob? Goed. Oké, goed. Ik heb het idee dat hier een ondernemer is. En heel lang geleden heb je een weg ingeslagen. Ik zag je op een highway, een snelweg met je bedrijf. Maar op een gegeven moment besloot je van, ik wil deze weg eens proberen. En je bent op die weg gegaan, maar je bent op een doodlopend spoor gekomen. Heeft helemaal met mijn preek te maken waar ik vanmorgen over spreek. Maar het lijkt alsof je ergens tegenaan loopt. Misschien in jezelf, dat je gewoon niet meer blij bent met wat je doet. Misschien dat er in je onderneming iets niet lekker loopt. Ik kon niet zien wat het was, maar het was een soort doodlopend weggetje. En wat doen de meeste mensen bij een doodlopende weg? Die stoppen en draaien om. Maar de Heer zegt, nee, dat was niet de bedoeling, want je moet een brug bouwen. Want die doodlopende weg, die was bij een soort riviertje. En je kunt ook bedenken van, wat kan ik doen om er overheen te gaan? Je kunt heel ver omrijden, zag ik in dat beeld. Het duurt heel lang. Dus weer terug naar de grote weg. Maar daar ben je niet voor gemaakt om een hele grote omweg te maken. Maar je bent gemaakt om iets nieuws te doen wat er nog niet is. En ik wil je uitdagen, als dat van de Heer is, om je daarin te zoeken. Misschien voel je je nu niet aangesproken, maar schrijf het toch ergens op. Van, misschien is het toch voor mij. Misschien ben je het ook wel helemaal niet gewend om zo'n woord te krijgen. Maar God, heel serieus met je, want het heeft een groot plan met je leven. En het laatste wat ik zag was een oude kast. Ik weet niet of bij dat tweede woord hoor of voor iemand anders is. Maar ik zag niet een hele moderne kast, maar wat iets oudere kast. En er zaten allemaal lades in. Een stuk of 4, misschien 5, want er was ook nog iets boven. Maar ik weet niet of dat een lade was. Maar die 4 lades. En dan voel ik dat de Heer wil zeggen, de tweede lade links onderin, daar ligt een sleutel die je moet pakken om in dat nieuwe te staan. En dat is iets wat je al heel lang geleden bedacht hebt, of gewoon een tijd geleden bedacht heb. Je hebt het daar ergens in die tweede lade, een beetje onderin, heb je het weggestopt. En daar zit het nog steeds. Maar God zegt, het was mijn idee. En ik wil op dit moment ook bidden voor de gemeente in zijn totaliteit, dat wij veel meer leren om, als we praten over ik ben, en daar heb ik heel veel over gesproken hier, en over regeren, dat er komt soms gewoon een nieuw seizoen. En ook in de gemeente, ik hoor Jacco weer over een nieuw gebouw. Dat is gewoon een gebouw, maar een nieuw gebouw heb je niks aan als er van binnen in jezelf de dingen die God aan het doen is, nieuwe dingen, dat je durft uit te stappen om het op een andere manier te doen. Het kerk zijn op een andere manier te doen en echt kerk te zijn in de wereld. Nou, dat was wat ik zo even had. Dan ga ik nu even bidden voor mijn preek. Ik voel echt dat God een woord voor jullie heeft. Misschien ook wel het meest voor mezelf. Ik spreek heel vaak voor mezelf als ik in de gemeente spreek. Dat bouwt mezelf altijd enorm op. Dan heb ik moed nodig en dan preek ik hard tegen jullie en dan word ik weer sterk. Weet je wel. Zo gaat dat. Ja, goed. Vader, dank u wel, Heer, dat in deze tijd waarin we leven, en als ik de kranten lees en het nieuws zie, dan denk ik wel eens van een chaos leven eigenlijk in. Als ik denk aan president Trump en hij doet allerlei rare dingen soms, dan denk ik, wat een chaos voor iemand die een van de wereldleiders is. Als ik denk aan Engeland, dan denk ik aan heel veel chaos. En vader, het is zo heerlijk om te weten dat uw geest en uzelf altijd in controle zijn. En dat u op de troon zit en u zal er ook nooit afvallen. Heer, uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Regenten komen en regenten gaan, maar u zult altijd blijven bestaan. Heer, uw plannen die u heeft met de wereld en met ons als uw volk, Heer, de wereld let er eigenlijk helemaal niet op. Maar wij willen kijken naar onze koning. En als hij wat zegt, dan willen we dat horen. En ook vanmorgen, Heer, willen we eigenlijk horen wat u in de hemel zegt over al deze dingen. En ik wil ook voor je ogen bidden, je natuurlijke ogen. Dat zij open zullen gaan voor die andere dimensie die je niet met je natuurlijke ogen kan zien. Het is heel dubbel wat ik bid eigenlijk, maar ik wil bidden dat je gaat zien wat er eigenlijk in de hemel staat te gebeuren. En dat je kan beleven wat daar aan het gebeuren is. En dat je dat in je lokale, je plaatselijke situatie kan toepassen. Dat je in staat bent om niet te kijken wat er om je heen gebeurt. Dat moet je natuurlijk ook zien, maar tegelijkertijd anticipeert op wat God gaat doen. En dat je je daarmee verbindt en dat daar kracht en leven uit voortkomt. Ik bid dat het woord van God vanmorgen in je hart komt als een zaad wat geplant wordt en wat vrucht zal geven en het liefst hun honderdvoudig. Vader, ik wil bidden dat ideeën en gedachtes die in ons leven, dingen die we opgepikt hebben, dingen waar we als het ware mee grootgebracht zijn, die tegenhouden wat u wil doen, dat u dat gewoon vanmorgen helemaal weghaalt bij ons. Dat op de een of andere manier, misschien zelfs dat we niet eens de gaten hebben, maar dat er iets in onze geest gebeurt. Dat er iets in onze geest verandert, waardoor we kunnen horen en kunnen zien wat er in uw koninkrijk voor ons, voor onszelf persoonlijk, maar ook als gemeente en als stad Nijmegen, wat eigenlijk precies de bedoeling en de roeping en de bestemming is die op ons leven en op de gemeente en op de stad is. Vader, dit is vanmorgen een tijd om anders te gaan kijken. En ik bid dat uw geest dat bewerkstelligt. Ik kan het niet met mijn preek, maar ik weet dat uw geest hier is en dat uw geest werkt en dat uw geest ons op een andere manier wil laten kijken. Dat is mijn gebed, in Jezus' naam. Amen. Ik ga even iets praktisch doen. Nou, ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier regelmatig is. Zeker bij het nieuwe seizoen, dat er misschien weer nieuwe studenten zijn, ik weet het niet. Maar ik hou altijd van een klein beetje ook jullie mee te laten doen. En ik heb drie kleine dingetjes die ik even als een opdracht mee wil geven. Je mag eraan meedoen, hoeft niet. Als je niet helemaal comfortabel voelt, blijf lekker zitten. Maar ik wil even een kort gesprekje op gang brengen. En dan hebben we drie groepen. Deze, deze en die. Dat is vrij makkelijk. En het gaat over zien. Wat zie je? Nou, dat had je ondertussen al begrepen. Ik ben daar constant mee bezig. Wat zie ik in het natuurlijke? Maar wat zou God eigenlijk zien in de situatie die wij zien? Is daar een plan achter of enzovoort? Nou, ik wil deze groep even zien als ervaring deskundigen. Dat zijn mensen die gewoon in de situatie zijn en die kijken naar de drie verhaaltjes die ik zo vertel. Dus je moet je even inleven als ervaring deskundige. Hier zitten de journalisten. Dus die kijken van een afstand naar een verhaal en die gaan met de videocamera, want dat kan hè, tegenwoordig, dan ga je gewoon opnemen of je gaat een verslag schrijven. En dan wil ik graag weten hoe je over de verhalen denkt. En deze mensen die aan die kant zijn, dat zijn de televisiekijkers. Jullie zitten thuis, jullie zijn niet ervaringsdeskundigen, jullie zijn geen journalisten, maar je zit voor de buis. Of het computerscherm, ik weet niet waar je, hoe je kijkt, maar dat is... Even de drie groepen. Nou, wat we gaan doen is, ik geef zo drie korte verhaaltjes. Je mag er eentje uitkiezen, je hoeft ze niet alle drie te bespreken, maar kies met twee of drie mensen, of vier, mag ook. Hè, maar een heel klein groepje, niet te veel. Kies een verhaaltje uit en ga daar als ervaringsdeskundige of als journalist of als televisiekijker eens gewoon over praten. Van, wat doet dat verhaal met jou? Wat denk je? Goed? En natuurlijk, het zijn ook bijbelverhalen, dus natuurlijk ken je de afloop al, dus je weet hoe het afloopt, maar probeer dat even te vergeten. Goed, eerste verhaal kennen we allemaal, denk ik. Het eerste verhaal waar je over kan praten is het verhaal van Mozes. Nou, Mozes die is gestuurd door God naar het volk Israël. Ik kan mezelf niet voorstellen met een videocamera, maar stel je nou eens voor dat dat wel kan. En dan, hè, nou, op een gegeven moment gaat Mozes met de opdracht van God dat volk Israël bevrijden. Dus stel je voor dat er 600.000 mannen staat er, die gaan door die woestijn. En dan komen ze bij de Rode Zee, verkeerde weg gekozen. Daar staan al die mensen daar, ze moeten door die Rode Zee. En hij had toen nog geen Google op zijn telefoon. Dus hij is gewoon helemaal de verkeerde weg opgegaan. Als ervaringsdeskundige, als journalist of als tv-kijker. Je ziet dat grote volk daar staan en dan zie je daar dat water. En aan de achterkant zie je gewoon de verzetstrijders die komen eraan met grote wapentuig. Wat denk je dan? Wat zie je dan? Dat is het eerste verhaal. Het tweede verhaal, dat is een geromantiseerd bijbelverhaal. Maar stel je nou eens voor dat Jacco en Hernani, die gaan samen, die hebben echt van God een opdracht gekregen. En ze zijn natuurlijk heel actief in de kerk, maar eindelijk hebben ze begrepen dat ze de straat op moeten. Zelf. En er is een deur open gegaan op de universiteit. En daar is een grote zaal en daar mogen ze spreken. En terwijl Jacco in een vurig betoog aan het evangelie aan het verkondigen is, staat er iemand op, een heel demonisch iemand. En die heeft een grote demon in zich. En Jacco weet wat het is. En hij zegt, in de naam van Jezus drijf ik deze demon uit. Valt op de grond die persoon. En die hele zaal raakt in paniek. Want Jacco heeft kracht en die ligt daar. En ze roepen de bewakers. En Jacco en Hanani worden meegenomen door de politie. En die worden zelfs een nacht opgesloten. Nou, wat zou jij als ervaringsdeskundige denken? Dus moet je niet even denken dat je christen bent, maar wat denk je dan? Als journalist, wat zou je opschrijven? En als tv-kijker? De laatste, derde verhaal. Verhaal tijdens de Romeinse bezetting. En ook dat wordt helemaal opgenomen op televisie. Dat is een heel gewelddadig tijd. Dus ik weet niet of je weet wat de Romeinen deden, maar die geestelden mensen, die kruisigden mensen. Ik bedoel, wij als kerk zouden niet zo makkelijk een opdracht krijgen om juist naar dat land te gaan om daar mensen te redden, toch? Tenminste, dat hoor je toch wel vaak. Het is gevaarlijk, ga daar maar niet heen, wacht even tot het weer rustig is. Maar wat doet God? Die stuurt zijn zoon, zijn meest geliefde kind. Die stuurt hij juist in die tijd dat het zo heftig is naar die wereld waar het geweld is, waar mensen vermoord worden, verkracht worden, waar ze aan kruisen zelfs geslagen worden. En in die tijd, terwijl God weet dat het gevaarlijk is, gaat Jezus daar naartoe. Nou, het verhaal speelt zich af rondom Jeruzalem, Golgotha. En ja, je kon er eigenlijk wel op wachten. Als je een goede journalist bent, dan weet je gewoon ongeveer wat er gaat gebeuren. Want Jezus wordt opgepakt. Hij wordt verschrikkelijk gemarteld. En uiteindelijk zien, het derde verhaal begint, dat Jezus daar naar Golgotha wordt gebracht en dan wordt hij op een kruis geslagen. Wat zou jij als getuige en als journalist en als televisiekijker denken? Nou, je hebt niet zo heel lang, dus je moet er ook snel over praten. Gewoon 2 minuten, 3 minuten. Spreek eens even met elkaar, pak een verhaal, kies een verhaal uit en vertel even als ervaringsdeskundige, als journalisten wat je zou schrijven en als tv-kijker. Wat zou je als een opmerking... Ga je gang. Nou, dat heb ik heel snel uitgelegd. Ik hoop dat het goed gaat. Hallo. Oh, hier is een meisje die naar papa wil. Echt waar? Nou, dankjewel. Iedereen is volmondig aan het praten. Heel leuk. Leuk dat jullie erop reageren. Ik ben even benieuwd. Ik ga toch even een soort kort interview doen. Dus je mag geen lang verhaal houden, maar hele korte impressies. Yvonne, wat jij als ervaring, wat heb je voor een verhaal uitgekozen met...
Het verhaal van Jacco en Hanani.
Jacco en Hanani in de gevangenis.
En we denken dat ze pillen, drugs, alles hebben geslikt en even in de psychose.
Dus ze zijn in de psychose gekomen, hebben pillen en drugs. Nou, dankjewel, dankjewel.
Jammer dat ze in de bak zitten.
In de Pieterbaan, kijk, ja. Tirza, wat heb jij voor verhalen uitgekozen? Wat zeg je? Hetzelfde verhaal, dat is jammer. Jullie ook. Is er nog iemand anders met een ander verhaal? Meneer, ik ken uw naam niet, sorry, maar wat voor verhaal had u?
Ja, maar ook meer over de Rode Zee.
De Rode Zee, die wil ik...
Dat is meer wat herkenbaar is, dat je ergens tegenaan loopt en denkt van ja, welke weg moet dan gaan?
Ja. En wat was de conclusie? Maar dat had met die profetie te maken. Misschien was hij wel voor jou, die profetie. Dankjewel, dankjewel. Heel mooi. We gaan nu even naar de journalisten. Co, ja, ik zag je zitten. Ja, dat had je niet verwacht. Maar ik wilde even weten hoe jij erover dacht. Als journalist, hè? Met een drone zo, juist. Ja. Ja. En wat wilde je eigenlijk tegen de kijkers vertellen? Heb je daar ook... Nee, dat doen journalisten eigenlijk wel. Ja, maar goed, ze zagen het wel. En de achterbuurman Ruben, wat heb jij gekozen?
Het verhaal van de universiteit.
Ja.
En als journalist had ik dan live een uitzending bij RTL.
Ja.
Dan ben ik al feiten die te benoemen. En te plaatsen wat er gebeurde door iedereen te interviewen.
Ja. Allebei.
Ja.
Ja. Maar ja, die lag op de grond, dus die kon niet praten. Achteraf. Goed, ik ga even naar de tv-kijkers. Martijn, wat...
Wij hadden ons over inderdaad de Mozes in de Rode Zee.
Ja.
We zaten ons te verbazen. Wat een stelletje maloten. Dan gaat 600.000 man die gaat achter zo'n... Ja, die ze niet kennen.
Ja.
Dat te krijgen.
Een beetje dom.
Ja.
Ja. Ja, dat had ik ook als eerste. Wat dom. Even kijken. Iemand achteraan. Ik ken niet alle namen nog. Willen jullie iets vertellen? Met z'n tweetjes daar? Nee, liever niet. Dat is prima. Piet, die ken ik wel. Die naam weet ik. Ik heet ook Piet.
Ja, het eerste verhaal hadden wij gedacht van, dit wordt spannend. Ik ben nieuwsgierig hoe het afloopt. Je weet hoe het afloopt.
Jij zag het als een soort thriller.
Ja.
Ja, nou mooi, dankjewel. Nou, nee, ho, je gaat te ver. Ja, dat doen we niet. Jan Remt, wat...
Ja, we hadden ook de Rode Zee en we dachten van, nou, dit wordt wel heel spannend. Want dat wordt een afslachting als we nog even blijven doorkijken naar de tv.
Ja.
Moeten de kinderen...
Even naar bed. Fantastisch. Nou, jullie zijn een supergoeie gemeente, helemaal interactief. Ik heb ook geprobeerd het een beetje... Nou, ik doe dit natuurlijk expres om even... Ik denk dat iedereen wel beseft dat we als we met onze even natuurlijke ogen naar dit soort verhalen kijken... In al die drie verhalen zit eigenlijk een soort rampscenario. We verwachten eigenlijk... Het was niet zo heel slim. Jezus in de tijd van de Romeinen, daar kun je eigenlijk toch wel een beetje verwachten dat loopt verkeerd af. En dat is eigenlijk met Jacco en Hanani natuurlijk het verhaal van Paulus en Silas die naar Macedonië gaan en daar in de gevangenis komen omdat ze een vrouw die demonisch bezeten is bevrijden en komen daarvoor in de gevangenis. Dat verhaal hoor ik ook eigenlijk bijvoorbeeld in Afghanistan. Ik had Martin Koornstra meegenomen en ja, wij dachten van nou, het zou natuurlijk mooi zijn als we de straat op zouden kunnen gaan en daar mensen genezen. Hè. Daar heb je les gehad van Martin. En dan wil je het. Maar ja, we hebben eigenlijk gedacht van, ja, misschien is dat toch niet zo slim om in zo'n land mensen op straat gewoon de hand op te leggen en over Jezus' naam te vertellen. En ja, dat vonden we moeilijk. Dus we hebben daar best wel over getwijfeld. Is dat wijs of is dat niet wijs? Maar blijkbaar in dat verhaal, dat Paulus dat doet, was dat terwijl hij het woord van God had. Dus Paulus kreeg een woord van God om naar dat gebied te gaan. En dan in één keer gaat hij naar dat gebied en ja, ik zou zeggen, hey, God was niet bij me, want ik zit nou in de gevangenis. Heb ik het dan verkeerd gehoord? Dat is mijn geestelijke interpretatie van het verhaal. Maar blijkbaar gebeuren er hele andere dingen. Gelukkig geeft de Bijbel ook hoofdstuk 2 of de tweede aflevering. Dus er lopen ook heel veel dingen dramatisch in één keer goed af. Ook wel heel dramatisch trouwens. Anders kijken. Nou, ik heb op woensdagochtend heb ik altijd een strandwandeling. Dan wandel ik met God, zo doe ik dat. Nou, soms zegt hij helemaal niks. Het is heel erg stil. En dat, nou, ik loop van IJmuiden naar Zandvoort ongeveer een uur lopen en weer een uur terug. En er zit een cafeetje, daar drink ik altijd wat koffie. En nou goed, ik was op vakantie geweest en ik had de zon nog in de benen. Lekker mooi weer gehad. En Ina en ik kijken heel af en toe wel eens even naar buienradar en zo. En Ina zei, oh, het gaat regenen. Maar ik had de zon nog in mijn bol. Hè? Dus ik denk, nou, het zal wel meevallen. Dus de eerste les die ik eigenlijk geleerd heb is luister naar je vrouw. Want ze had dit keer gelijk. En ik had dus geen echte regenkleding meegenomen. Ik had wel zo'n regenachtige jas die de regen goed buit, maar de rest niet. Dus ik liep 5 minuten in de regen, toen dacht ik al, had ik maar naar mijn vrouw geluisterd. Nou, dat is eigenlijk de eerste les en het gaat hier over zien. Hè? Dus ik luisterde niet, maar ik wist heel snel, oké, verkeerde kleren. Dus er zijn periodes in ons leven dat de zon schijnt. Maar het kan maar zo gebeuren dat er in één keer een periode komt dat het helemaal misgaat. En dan kun je denken van, ik ga terug. Maar je kunt ook denken van, oké, hier moet ik doorheen. Hoe kijk je naar die situatie? Nou, dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht. Dus ik liep dat strand op. Voordat ik 100 passen gelopen had, was ik doornat. Tot op mijn onderbroek. Dus ik dacht van, nou, ik ga naar huis. En toen sprak God van, Piet, dit is nou typisch weer zoiets wat veel mensen doen. En jij dus ook. Kijk waar je naartoe moet en ga daar naartoe lopen. Kijk niet achterom, denk niet de omstandigheden zijn slecht, maar wat heb ik gezegd? Krijg je focus goed en ga dan lopen. Dus nou, ik wist waar ik naartoe wilde, dat kun je heel goed zien. Dat is heel ver weg, en een hele grote toren staat daar, daar is mijn restaurantje. Nou goed, ik met vol moed, goede moed en een natte broek ben ik de eerste stuk gaan lopen. Nou, de regen werd harder. Het werd steeds natter, ook hieronder zo. En mijn sokken waren ondertussen drijfnat, mijn sportschoenen waren helemaal drijfnat. En de wind ging ook steeds harder waaien, dus het werd steeds moeilijker om te lopen. En halverwege is nog een tussenstation, er is ook een restaurant in de duinen, daar kun je ook lekkere koffie krijgen. En je snapt natuurlijk wel wat ik dacht, van nou, hier moet ik stoppen. God zei van, ik heb nooit gezegd dat je halverwege moet stoppen. Dat is je doel. Daar moet je heen. Die kant op. Net toen ik dacht van, goed heer, dat doe ik. Dus ik had weer 3 stappen gezet. Was er een mevrouw met een hele gewelddadige hond. En nou, ik denk, die zit veilig aan het koord, aan de lijn. Dus niks aan de hand. En die schoot los. En je snapt wel naar wie die toe kwam. Dus toen dacht ik echt van, nou jongens, ik moet die wegwezen. En God zei weer, Piet, heb ik dat gezegd? En hij stoof zo langs me heen en er bleek achter mij een ander hondje te zijn die de pineut was. Dus ik had er geen last van. Ik heb toen nog iets gezien. Dus ik liep op dat strand, heel veel wind. En in IJmuiden zijn er heel veel windsurfers met die mooie para-seils. Hoe noem je dat ook alweer? Ja, paragliders. Nou, sailing. Nou goed, die had je daar ook. En in één keer, dus ik liep helemaal tegen die wind in, het was echt storm. En in één keer komt daar zo'n parachute langs en die schiet zo langs. En ik denk, wauw, hoe doet hij dat? Hoe kan hij tegen de wind in zo snel zeilen? En ik was helemaal jaloers. Dat hebben we heel vaak, als wij dan iets met de Heer doen en het is heel moeilijk. Dan zie je iemand anders heel snel als een raket omhoog schieten. Heeft succes, bij hem lukt alles of bij haar lukt alles. En jij moet ploeteren, ken je dat? Nou, dat hebben jullie niet, hè? Jullie zijn heilig. Nou, ik heb er heel veel last van. En dan kijken we wel eens naar andere bedieningen en dan zie ik, oh, dat gaat allemaal voor de wind. Moet je eens kijken, joh, de kapitalen hebben ze gekregen en wij ploeteren nog steeds. Maar goed, dus ik bleef naar die parachute kijken en één keer mietert dat ding in het water. En hij kon er bijna niet meer opkomen, dat was echt heel moeilijk. En hij besloot om terug te gaan. En toen begon God weer tot mij te spreken. Het is een kritische noot, die heb ik af en toe. Als ik kijk naar veel charismatische kerken, dan zie je dat mensen een beleving krijgen met de Heilige Geest. En ze weten helemaal zeker, dit is wat God gezegd heeft, dit gaan we doen. En het blijft bij die beleving. Maar uiteindelijk, als ze op weg gaan, blijkt juist dat niet voldoende te zijn om de weg te volgen die God heeft laten zien. En dat zie ik bij heel veel charismatische christenen. Ze zijn wel vol van de geest, maar komt het tot daden en echt dingen doen en echt zeg maar, het gebied ingaan wat God laat zien, dan laten we dat vaak liggen. We hebben wel ideeën, die zijn erg goed. En we hebben ook van allerlei... is het alweer 10:10? Ja, het is 10:10, Petra. Ik ben net aan het begin. Nou, ik zal dit stukje afmaken. En nee, maar ik zie dat het gewoon laat is. Dus ik probeer het snel af te ronden. Hè? 2 minuten. 2 minuten? Ja, jij bent ook een leider, hè? Nou goed, dat lukt me niet. Maar goed, het volgende wat ik zag was... door de wind werd het zand opgewaaid. En ik ging steeds meer zo lopen en ik zag mijn focus niet meer. En weer begon God tot mij te spreken over zien. En hij zei, Piet, soms zijn er perioden in je leven dat je je focus niet meer kunt zien. Door de storm en het zand kun je het niet meer zien. En kijk naar beneden. En toen zag ik dus heel duidelijk voetstappen in het zand. En hij zei, er zijn mensen die jou voorgegaan zijn door de storm. Volg die voetstappen. Nou, wat heel bijzonder was, 2 dagen later kreeg ik van een hele goede Duitse vriendin die in Afghanistan woont, kreeg ik een e-mailtje en daar stond een boekje in van iemand die was doodgeschoten, vermoord door de Taliban. En die dus, die vrouw die had het boekje geschreven over haar man die vermoord was en haar 2 kinderen. En ik had juist gezegd, als ik iemand wil volgen, dan wil ik die man volgen. Ik wil zijn voetsporen volgen, hoe hij en zijn gezin dat lijden hebben overwonnen. En dan kreeg ik, ik bedoel, het is wel heel apart dat daar 2 dagen later een boekje over geschreven is, wat je kan lezen. En zo zijn er mensen die in jouw leven dezelfde weg hebben bewandeld. En soms kun jij het niet zien en dan is het heel fijn om even die mensen erbij te trekken en te zeggen van, hé, jij hebt die leidersweg moeten gaan. Hoe heb je dat gedaan? Kan ik wat van je leren? Ik merk gewoon, als ik mensen die door scheiding gaan, dan vind ik dat best wel lastig, want ik heb daar weinig ervaring mee. Maar er zijn mensen die daar zelf doorheen gegaan zijn en weer helemaal vol met Jezus lepen, die strijd overwonnen hebben, die kunnen een enorme goede richting aanwijzen geven hoe je dat kan doen. Hoe je ellende in je leven weer kan oplossen. En de laatste, ja, ik was er bijna. En dat pad waar mijn restaurant op het einde staat, heeft nog 4 restauranten. En ik was zo back af. Ik denk, nou, ik ga toch niet naar de laatste toe. Ik ga naar, ja, ik zag er eentje, die heette Fuel. Leuke naam voor een strandpaviljoen. Dus ik liep dat pad op en ik wilde de deur open doen. En Fuel zat dicht. Ik heb heel veel van dit soort ervaringen, maar heel vaak, net voordat we er zijn, zijn we eigenlijk zo moe dat we denken, nou, dit is ook wel goed genoeg. En ik voel echt dat God ook dat vanmorgen wil zeggen. Ga daar niet mee akkoord. Ga voor het beste. Dus ook als je er bijna bent en je denkt, nou, ik ben er bijna, ik heb bijna mijn opdracht vervuld, hier kan het ook wel stoppen, hier is het ook wel goed genoeg. Ik voel dat God wil zeggen, nee. Ik heb een opdracht gegeven, daar moet je zijn en ga daarheen. En laat je niet weerhouden. Nou goed, het is eventjes zo even wat dingen. De rest volgende keer. Als ik terug mag komen. Ja? Mag ik ook voor jullie bidden nog? Mag dat nog? Vader, ik heb al gebeden om onze ogen te openen voor wat u ziet. Ik bid ook dat we het nu persoonlijk toe kunnen passen. Dat we in onze privé situatie in onze gezinnen, onze families, maar ook in de gemeente en ook op ons werk waar we werken, of de straat waar we in wonen, dat we kunnen zien wat u eigenlijk met ons van plan bent. Ik ben is zo belangrijk voor u. U en wij zijn samen sterk, wij zijn 1. Wij zijn koningskinderen, we hebben een erfenis. En u wil ook heel graag die erfenis aan ons laten zien. Zodat wij erin kunnen wandelen. Zodat wij erin gaan bewegen. Zodat het een effect heeft op de plek waar wij zijn. En ik bid, Heer, dat er veel dromen komen. Ik bid dat er overdag visioenen komen. Ik bid dat er, misschien als we een boek lezen, dat er pagina's tot ons springen, dat we in één keer zien van, Heer, dit zegt u tegen mij. Dat wil ik bidden, Heer, dat de geest van het zien, het geestelijk zien in deze gemeente helemaal eruit gaat knallen. Dat het vanzelf gaat, dat we in een nieuwe dimensie komen en dat u gewoon, de God van visioenen, dat vandaag nog steeds doet. Heer, dat u, net als Petrus die in de gevangenis zat en die zag een engel, maar het was een echte engel en hij werd echt bevrijd. Of Paulus die de geest hoorde en verblind werd door een profeet, de ogen werd geopend. Ik bid dat dat met ons gebeurt. Heer, dat waar wij niet kunnen zien, geestelijk, dat we dat wel gaan doen in de naam van Jezus Christus. Amen. En ik laat het over aan jullie, want jullie doen ontzettend goed je best en ik geniet er heel erg van.